Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar met deze dienst verder gaan door met elkaar te zingen Psalm 22, vers 11 en vers 12. Daar horen we allereerst een gebed om verlossing. Verlos me van de leeuw die woedt en tiert, met daarbij ook de belofte om de naam van de Heere met roem te verheffen en aan de broederen te vertellen. Ook deze psalm is een psalm op de lippen van de Heer Jezus, die ook gebeden heeft om verhoring in zijn lijden en sterven, verlost is en ook na zijn opstanding de lof gebracht heeft aan zijn broederen. Psalm 22, vers 11 en vers 12.
Thank you.
Gemeente, we doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 62, het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. 62 vers 8. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de strijdende kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, wij willen tot u komen. En dat is omdat u tot ons komt. Heere, dat heilig en onfeilbaar woord van u, dat mag elke keer weer klinken. En ook nu weer, op de zondag na Pasen. En Heere, dan mogen wij u daarvoor danken. Dat u ons nog aanspreekt. En dat doet u in de prediking. En maakt u dat ook vanmiddag heel persoonlijk. Dat wij ons ook aangesproken weten, Heere. Want uw woord kan klinken. Maar het kan ook langs ons heen gaan. En dat willen wij u ook eerlijk belijden. Want het is ook waar dat wij vanuit onszelf niet eens een hart hebben wat naar u vraagt en wat naar u luisteren wil. En wat een wonder als u ons hart dan ook klaarmaakt om het woord te ontvangen. O grote God, wij bidden u en wij vragen u. Wil op ons neerzien in genade deze dienst en geven dat het woord mag landen in ons hart. Ja, dan koop mij toch u, Heere God, als gemeente, met alle zorgen die er zijn, met alle noden die er zijn. Dan dragen wij u hartelijk op al onze zieken. U kent hen allen, u weet wat er aan hen mankeert. Mensen die al langer tobben met allerlei noden en zorgen naar het lichaam of naar de geest. Ach, lieve Heere, wilt u zich ontfermen over hen en hen ook geven uw genade? Dan denken we aan eigenlijk zoveel gemeenteleden, Heere, want er zijn er zoveel waar wel iets aan, die wel iets met zich meedragen, een kruis door de ouderdom. Misschien, Heere, dat ze soms wat in de war zijn, vergeetachtig zijn. Denk aan hen, ook, Heere God, aan hen die lichamelijke klachten hebben. En, Heere, dan mogen we u wel danken dat vanmorgen Frans weer in de kerk mocht zijn. Hij is in de achterliggende week in het ziekenhuis geweest, ook voor een longontsteking. En, Heere, wilt u hem ook maar nieuwe krachten geven en doen aansterken? En geeft u, Heere God, dat als zijn gezondheid soms veel te wensen overlaat, dat hij toch ook door u zich gesterkt mag weten. Maar, Heere, wat hebben we het ook nodig om ons te laten dragen door u. En dat wij ons ook overgeven aan u. Het kan best wel moeilijk zijn als we in de kracht van ons leven toch allerlei kwalen met ons meedragen. Heere God, we denken ook aan de ouderen die soms toch ook tobben. Heere God, gedenk ook hen. Dan mogen we tot u komen, ook met de vreugdevolle dingen. We danken u voor het nieuwe leven wat bij de familie van Soest kwam. We hebben u daar vorige week ook voor gedankt, maar ook deze week hebben we dat officieel gehoord. Heere God, u breidt onze gemeente nog op allerlei wijzen uit. Wij danken u daarvoor. Mogen wij u ook danken dat wij een actieve gemeente hebben waarin veel mag gebeuren. En dan denken we aan, Heere, alle die zich ook willen inzetten voor de naasten, dichtbij en ver weg. We kregen zojuist alweer een brief uitgereikt van Ton en Heline, wilt u hen gedenken. We mogen u ook danken voor Evelien, die ook in Gambia is, waar haar ouders ook op bezoek zijn. Daar mogen we ook voor danken. We denken ook aan het project Yeti, Heere God, waar wij ook steeds weer voor bezig mogen zijn, waar ook weer een maaltijd voor georganiseerd is. En vanmiddag willen we heel in het bijzonder ook bidden voor Lieke, die morgen naar Oeganda hoopt te gaan. Heere, wij bidden u, wilt u bij haar zijn en wilt u haar vergezellen op haar reis? Wilt u haar beschermen en bewaren, haar ook weer veilig bij ons thuis brengen, maar ook, Heere God, aan haar geven dat ze een hele goede tijd daar zal hebben. Ja, Heere, zo mogen wij danken dat wij ons leven in uw dienst mogen besteden in alle gebreken. Heere, wat hebben we ook nog vaak te strijden met de zonden en met de aanvechtingen en met de twijfel en met de noden van ons hart. Maar die kent u ook, Heere God. En gedenkt u ons dan als wij aangevallen worden, soms door de duivel. Wilt u hen ook gedenken, ook in onze gemeente die daar zoveel last van kunnen hebben. Wij bidden u, breid uw koninkrijk uit, Heere God. En wilt u daarvoor ook de prediking gebruiken, hier en op alle plaatsen van uw heerschappij, waar vandaag ook uw woord mag uitgaan. En dan denken we ook aan broeder Spierenburg, die ook het woord in horen mag brengen. Heere God, wat is het een wonder dat zo uw woord overal klinkt, Heere. U bent een grote God die doorgaat met uw werk. En Heer Jezus, we hebben over u gezongen dat u de lof van uw vader aan uw broederen vertelt. Maar gaat u daar niet nog steeds mee door? Ook in de prediking. Dat u het bent, Heer Jezus, die achter de prediking zit. U, de verhoogde, in de troon van uw vader. U bent het toch die uw knechten uitstuurt. U bent het toch die dat woord, Heere God, ook gebruikt en die dat laat uitgaan. Wij bidden u, zegen het. En we leggen zo alles voor u neer. We bidden u en vragen u om uw hulp en bijstand, niet omdat wij iets verdienen. En we komen tot u als mensen waar niets goeds over te zeggen valt vanuit onszelf. En als er iets goeds is in ons leven, dan is dat van u, de levende God. En Heere, wij bidden en vragen u, mag zo uw naam ook in deze dienst, de lof en de eer en de dank en de aanbidding ontvangen die u ook zo waard bent om te ontvangen. Heere God, wij binnen u, ook voor waar we onze gaven voor mogen geven. We denken ook aan de brug. Heere God, wilt u ook mensen die daar ook zich inzetten voor verslaafden, wilt u ook hen helpen en ook dat werk zegenen. Ook onze gaven zegenen. Heere, we leggen deze gebeden in uw handen. En ook, Heere, bidden wij om vergeving van onze schamele gebeden. Heer Jezus, bid u ze maar over bij uw Vader, opdat ze heilig en rein bij hem gebracht zullen worden. Dit bidden wij uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan 3 schriftlezingen lezen. Dat is wel heel veel. En het zijn ook nog eens een keer allemaal nieuwtestamentische schriftlezingen. Het is een beetje een bijbelstudieachtige preek vanavond. En we beginnen dan te lezen in Johannes 7, vers 1 tot en met 7. Johannes 7, vers 1 tot en met 7. Dat is onze eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing kunt u dan vinden in Handelingen 1, vers 12 tot en met 14. Handelingen 1, vers 12 tot en met 14. En onze laatste schriftlezing vindt u in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, vers 1 tot en met 11. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. Daar is natuurlijk de tweede paasdag ook uitgepreekt, maar we hebben weer een andere tekst. 1 Korinthe 15, vers 1 tot 11. Maar we beginnen nu eerst met Johannes 7, vers 1 tot en met 7. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het loofhuttenfeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen hem: vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijkertijd zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tegen hen: mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Tot zover de eerste schriftlezing, Johannes 7. Let u vooral op vers 5, want ook zijn broers geloofden niet in hem. En dan komen we nu bij Handelingen 1, vers 12 tot en met 14. Handelingen 1, vers 12 tot en met 14. En in het boek Handelingen, hoofdstuk 1, vanaf vers 12, lezen wij het volgende. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind, volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Hier eindigt ook de tweede schriftlezing. En dan nu, gemeente, ten slotte 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. 1 Korinthe 15, en uit dit laatste gedeelte is ook de tekst voor de prediking genomen. 1 Korinthe 15 vanaf vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij. En zo hebt u geloofd. Hier eindigt ook de laatste schriftlezing. Tekst voor de preekgemeente vindt u in het eerste gedeelte van vers 7... Deze woorden, daarna is hij verschenen aan Jacobus. De verschijning aan Jacobus. Voordat we daar verder naar willen gaan luisteren, gaan we zingen als antwoord of als inleiding op de prediking. Psalm 103, vers 6, vers 7 en vers 9. Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Het zevende. Geen vader sloeg met groter mededogen. En ook het negende. Maar 's Heeren gunst zal over die hem verrezen. 103, 6, 7 en 9. Thank you. Gemeente, ik vertel u geen nieuws als ik u vertel dat de Heer Jezus na zijn dood aan verschillende mensen verschenen is, na zijn opstanding ook. En de verschillende evangelisten vertellen ons een aantal van die verschijningen vrij uitgebreid. En het is natuurlijk heel mooi, hè, als je dat hoort, hoe dat gegaan is. Hoe de Heer Jezus zijn discipelen opzoekt en hoe hij aan hen verschijnt. Aan Maria Magdalena, die zo vol van verdriet was. En ze dacht, hè, dat hij de tuinman was. Maar de Heer Jezus maakt zich aan haar bekend. Haar zocht hij het eerst op, omdat zij het hardst nodig had. Hij verscheen aan Petrus, die hem nota bene verraden had. Wat een genade van de Heer Jezus. Ook Petrus is een van de eerste die door hem opgezocht is. Wat een wonderlijke ontmoeting moet dat geweest zijn, Petrus, die zich schuldig wist, vol berouw, bitter geweend had, maar die geen hoop meer had dat het ooit nog goed kwam. En wat zal de verschijning van Jezus aan hem veel voor hem betekend hebben? Hij verscheen aan die twee mannen op weg naar Emmaus, Klopas en zijn vriend. Totaal in de war en teleurgesteld. En de Heer Jezus, hij komt bij hen wandelen en hij legt hen de schriften uit. En het slaat totaal om bij hen. En ook aan hen laat hij zich zien. Nou, niet al die verschijningen zijn even uitgebreid voor ons beschreven, hè? Die verschijning aan Petrus die ik al even noemde. Nou, Lucas noemt die wel, maar dat is maar eventjes tussen neus en lippen door. De Heere is waarlijk opgestaan, zeggen de discipelen tegen de Emmausgangers. En hij is door Simon gezien. Ja, een paar woorden, wel een hele diepe inhoud. En hoe dat precies gegaan is, weten we niet, maar we kunnen ons er wel iets bij voorstellen. Eigenlijk hoeft dat ook niet beschreven te worden, want dat kun je wel raden hoe dat ongeveer gegaan is. En gemeente, nou, vanmiddag de verschijning aan Jacobus. Heeft u daar al wel eens een preek over gehoord? Jacobus, ja, ook daarover is weinig opgeschreven. Sterker nog, de evangelisten vermelden deze verschijning helemaal niet. De enige die ons hier iets over vertelt, is de apostel Paulus in die Korinthebrief. 1 Korinthe 15, vers 7. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, of zoals de Statenvertaling het heeft. Hij is gezien door Jacobus. En dan is de eerste vraag natuurlijk, gemeente, wie is deze Jacobus? Over wie hebben we het dan? Nou, voordat ik op die vraag inga, toch even eerst een andere vraag. Laten we eerst eens beginnen bij de vraag, waarom noemt Paulus deze verschijning? Waarom vertelt hij dit aan ons? Nou, de apostel Paulus neemt deze verschijning op in een lange rij verschijningen van de Heer Jezus. En waarom somt hij die verschijningen allemaal op? Nou, dat heeft te maken met de dwalingen die daar in de gemeente van Korinthe allemaal waren. Het was een gemeente vol met dwalingen. Van allerlei dwaalleer. Maar een van de ergste dwalingen was wel dat er mensen waren die logenden dat God de doden opwekt. En dat God straks op de jongste dag, als de Heer Jezus terugkomt uit de hemel, dat hij dan de graven zal openen en dat dan de doden zullen opstaan. Nee, zeiden die mensen, dat is natuurlijk grote onzin. Dat gaat niet gebeuren. He, want we mogen blij zijn als we sterven, dat we dan van ons lichaam verlost zijn. En zo keken ze daar in die Griekse cultuur tegen het lichaam aan, heel negatief. En ja, dat God je dan dat lichaam weer terug zou geven, misschien op een andere manier, ja, dat ging er bij hen niet in. He, dus eigenlijk, ja, een dwaling, een ketterij, dat is misschien een beter woord, want dit waren niet mensen die maar een beetje moeite daarmee hadden. En die zeiden, nou, ik vind het heel moeilijk om dat te geloven en ik kan het eigenlijk niet bij met mijn verstand. En Het waren ook niet mensen die aangevochten of bestreden werden. Nee, maar het waren echt mensen die deze boodschap van dat gaat niet gebeuren in de gemeente verspreiden. Die een andere boodschap uitdroegen dan het evangelie wat Paulus verkondigd had. Een verkeerde boodschap. Die ook het evangelie ondermijnde. Een van de meest fundamentele dingen ontkenden ze. Fundamenteel voor de leer van het heil. Voor de leer van de genade. De opstanding van de Heer Jezus, dat is maar niet iets. Ja, daar kun je over mening verschillen. Nee, dat is het centrale. Dat is het centrale van ons geloof. Als dat wegvalt, dan valt alles weg. En Paulus die gaat daar dan ook op in. En hij zegt, ja, als je ontkent dat de doden opgewekt worden, dan ontken je dus ook dat de Heer Jezus is opgewekt uit de dood. En dan is het fundament van onze zaligheid, dat is weg. En dan blijft er niets van het evangelie over. Want dan hebben we ook een dode Jezus nog steeds. Weet, het evangelie kun je wel hiermee samenvatten. Dat Jezus leeft. Dat is de kern van het evangelie. We hebben een levende heiland. Een levende Christus. En omdat hij leeft, daarom kun jij hem ook als de levende Heere kennen. En omgang met hem hebben. En daarom kunt u ook met hem leven. Kijk, daar leefde Paulus zelf door. Door dat geloof. Jezus leeft. Dat is het rijke en het volle evangelie wat hij verkondigt. Dat is het evangelie waardoor we zalig worden. Dat zegt hij ook nog, hè. Als u het vasthoudt zoals ik het u overgeleverd heb. Zoals ik het u verkondigd heb. Dan wordt u daardoor ook zalig. Ja, Paulus had zelf de levende Christus ontmoet. En niet alleen hij, nee, zegt hij, er zijn nog veel meer mensen die de levende Christus ontmoet hebben. Die hem gesproken hebben na zijn opwekking uit de dood. Kijk, als je als officier van justitie of als advocaat, als je dan voor de rechtbank je zaak hard wil maken, dan is het erg behulpzaam als je ooggetuigen hebt. Als het gaat om, is iets gebeurd, ja of nee, en je kunt ooggetuigen aanvoeren, nou, dat... En eentje is dan niet voldoende. Maar goed, als je de meerdere kunt aanvoeren, dan is dat een grote bewijslast. Hè? Dan heb je veel bewijs. En dat is wat Paulus hier doet. Paulus die brengt een reeks ooggetuigen naar voren. Die Jezus hebben gezien, die Jezus hebben ontmoet. En al die verschijningen die hij hier in dit hoofdstuk opnoemt, ja, die bewijzen dat de Heer Jezus is opgestaan. En dat hij leeft. Maar gemeente, het zijn niet alleen bewijzen van het feit dat Jezus leeft. Maar het zijn ook bewijzen van de genade van de Heer Jezus. Het zijn ook bewijzen dat hij zondige mensen opzoekt. Het is een bewijs van de zoekende liefde van de Heer Jezus. En Paulus die wist dat uit ervaring. En hij noemt ook die verschijning aan Petrus. Maar hij noemt hier ook die verschijning aan Jacobus. Ook een van de bewijzen van de genade van Christus. Nou noemt Paulus hem gewoon Jacobus. Zonder verdere aanduiding. Wordt niet gezegd Jacobus de zoon van die of de man van die. En ik denk dat die mensen in Korinthe precies begrepen hebben over welke Jacobus Paulus het heeft. Ik denk niet dat zij daarnaar hoefden te raden. Voor ons is dat wat lastiger, 2000 jaar later. Want als wij de Bijbel gaan lezen, het Nieuwe Testament, dan komen we in het Nieuwe Testament meerdere Jacobussen tegen, zo zou je kunnen zeggen. Ten eerste had de Heer Jezus twee discipelen die allebei Jacobus heette. De ene, de bekendste, dat is Jacobus de zoon van Zebedeus. De broer van Johannes. En die Jacobus die is door Herodes ter dood veroordeeld. Kunt u lezen in Handelingen 12. Met het zwaard om het leven gebracht. En dan had de Heer Jezus nog een andere discipel die ook Jacobus heette. En dat was Jacobus, de zoon van Alfeus. Twee apostelen, twee discipelen met de naam Jacobus. Maar waarschijnlijk, en daar gaan de meeste uitleggers van uit, was er nog een andere Jacobus. Namelijk Jacobus, de broeder van de Heere. We komen hem onder andere tegen in de brief aan de Galaten, Galaten 1 en Galaten 2. Daar schrijft Paulus over hem. En daar noemt Paulus hem ook zo. Jacobus, de broer van de Heer Jezus. En gemeente, over die Jacobus gaat het zeer waarschijnlijk als we hier lezen dat de Heer Jezus aan Jacobus verscheen. De Heer Jezus verscheen aan zijn broer. Had de Heer Jezus broers en zussen dan? Nou, we hebben een paar gedeelten gelezen uit de Bijbel waarin dat naar voren komt. En de mensen in de synagoge in Nazareth, die dachten dat ook. Want u kunt lezen in Matthäus 13 en in Markus 6, dat op een gegeven moment als de Heer Jezus in de synagoge aan het preken is, en dan ergeren de mensen zich aan hem en ze verwonderen zich ook over hem. En wat zeggen ze dan? Nou, dan zeggen ze, waar heeft hij die wijsheid en die krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria? En heten zijn broers niet Jacobus? Daar heb je hem. En Jozef en Simon en Judas. En zijn zijn zusters niet bij ons? Met andere woorden, ze kennen de Heer Jezus en ze kennen zijn familie. En ze weten precies wie dat zijn. Ja, dan denk je misschien, nou ja, de Heer Jezus die had dus broers en zussen. Nou, gemeente, wacht. Want dan moet u weten dat het Griekse woord, adelphos en adelphē, dat ook ja, in ruimere zin genomen kan worden als alleen broer in onze zin van het woord. Ja, als ik het over mijn broer heb, dan heb ik het over een bloedverwant van mij. Kinderen van dezelfde moeder. Van dezelfde vader. Maar in die tijd was dat woord iets breder. Ook neven en zelfs andere bloedverwanten werden wel met dat woord aangeduid. Dus het is nog niet helemaal zeker dat Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dat ook allemaal kinderen van Maria waren. En gemeente, in die zin is het wel mogelijk dat de Rooms-Katholieke Kerk gelijk heeft als zij zegt dat Maria altijd maagd gebleven is. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik zeg ook niet dat het niet zo is. Dat is wat de Rooms-Katholieke Kerk in ieder geval beweert, hè, dat de Heer Jezus maar één kind gekregen heeft, één zoon, de Heer Jezus, en verder niet meer. En een belangrijk argument voor dat standpunt is eigenlijk wat er gebeurd is aan het kruis. Toen de Heer Jezus daar hing en toen hij tegen zijn moeder zei, tegen Maria, vrouw zie uw zoon. En hij wees op de apostel Johannes. Helemaal geen familie van Jezus, het was een zoon van Zebedeus. En tegen de apostel Johannes zei hij, zie uw moeder. En Johannes die heeft dat begrepen, dat hij voor Maria moest zorgen. En hij heeft Maria, de moeder van de Heer Jezus, vanaf dat moment in zijn huis genomen. Nou gemeente, je kunt ervan uitgaan dat toen de Heer Jezus aan het kruis hing, dat Jozef al overleden was. En daar zit misschien ook nog wel een element van troost in, hè, als je daarover nadenkt. Er zullen hier ook wel mensen zijn die hun vader of hun moeder verloren zijn. De Heer Jezus, goed, Jozef was niet zijn natuurlijke vader. Zijn pleegvader zou je kunnen zeggen, maar de Heer Jezus is er wel bij geweest. Toen Jozef begraven werd. Ook dat verdriet, ook die rouw, heeft hij gekend. De Heer Jezus, die was de oudste zoon. Dat is in ieder geval een ding dat zeker is, van Maria. En als je vader overleed in het Midden-Oosten, dan in het Oude Oosten, dan werd de oudste zoon het hoofd van het gezin. En dan was je verantwoordelijk om ook te zorgen voor je moeder. En de Heer Jezus die heeft vanaf het kruis nog gezorgd voor zijn moeder. Maar als Maria nog meer kinderen had gehad, had dan niet degene die op de Heer Jezus volgde, voor haar moet te zorgen. De tweede zoon in het huis. Dus gemeente, ja, dat pleit er dan voor dat de Heer Jezus de enige zoon was van Maria. Het zou natuurlijk ook nog kunnen, en dat is een andere mogelijkheid, dat de Heer Jezus heel bewust zijn broer Jacobus voorbijging en te laten merken eigenlijk, ja Jacobus, jij gelooft niet in mij. Daar kom ik zo nog op. En te laten merken aan Jacobus dat die geestelijke band die Jezus had met Johannes, dat die voorrang heeft op de natuurlijke band. Dat de Heer Jezus Jacobus eigenlijk bewust opzij gezet heeft. En dat hij een buitenstaander aanwees om de zorg voor zijn moeder op zich te nemen. Nou, dat is heel pijnlijk geweest voor Jacobus, als Jacobus werkelijk een zoon van Maria geweest is. Nou, gemeente, hoe dat precies geweest is, dat is allemaal niet met zekerheid te zeggen. Wel eens goed om eventjes te horen, denk ik. Feit is dat als de mensen het in Nazareth hebben over de broers van Jezus, dat het niet per se hoeft te gaan over kinderen van Jozef en Maria. Het kan ook gaan om neven of nichten, of kinderen uit een eerder huwelijk misschien wel van Jozef, of uit een later huwelijk van Maria. Misschien dat Maria hertrouwd is toen Jozef gestorven is en dat die man ook al kinderen had. Nou, dat is allemaal niet om het ingewikkeld te maken, gemeente, want u zult misschien zeggen, ja, maar waar heeft die dominee nou weer allemaal over? En is het belangrijk dat wij dit weten? Nou, het is gewoon de uitleg van het woord broers. Ja, en dat is toch wel belangrijk dat u dat dan weet, hè? Als u de kanttekening op de Statenvertaling gelezen had, dan had u het kunnen lezen dat het mogelijk gaat om neven van de Heer Jezus. Moet u eigenlijk altijd doen, hè? De kanttekeningen bij de Statenvertaling erbij houden. Want de Bijbel zoals wij hem lezen is eigenlijk een onthoofde Bijbelgemeente. De vertalers die hebben niet voor niets vertaalaantekeningen gemaakt. Dat is omdat wij die nuances van zo'n Grieks woord, die wij dan over het hoofd lezen, wij denken, ja, een broer, ja, nou, ik weet wat mijn broer is, dus ja, dan weet ik ook wat daar staat. Nee, maar als u even de kanttekeningen erbij pakt, dan zie je, oh, broer kan ook hier betekenen, kan ook hier iets ruimer genomen worden. Halfbroer, stiefbroer, neef. Hoe dan ook, gemeente, het is wel zeer aannemelijk dat deze Jacobus en Simon en Judas en Jozef, dat ze in de buurt van de Heer Jezus zijn opgegroeid. De mensen in Nazareth, die kennen ze heel goed. Zijn ze niet bij ons, zeggen ze. En gemeente, ik denk dus dat de Heer Jezus ook, ja, toen hij kind was, echt heel veel met hen gespeeld heeft. Zelfs als het niet letterlijk zijn broer en zus waren, dan is hij toch veel met ze omgegaan. Hé, jongens en meisjes, dat is ook heel bijzonder om dat te bedenken. Hè? De Heer Jezus is ooit even oud geweest als jij nu bent. En de Heer Jezus die heeft toen ook gespeeld met andere kinderen. Dat is bijzonder, hè? Ja, misschien maak jij wel eens ruzie met een ander kind. Nou, dat deed de Heer Jezus niet. Hè, want ja, ze zijn met hem opgegroeid. Ze hebben vlak bij de Heer Jezus geleefd. En ze hebben hem meegemaakt, hoe hij was. En ze hebben hem nooit betrapt op één zonde. Ze hebben hem nooit zien zondigen. Dat is toch ook bijzonder, hè? Zullen ze toch wel gemerkt hebben dat de Heer Jezus zo anders was als andere vriendjes, zo anders was als andere kinderen? Zullen ze toch wel gemerkt hebben dat hij zo bijzonder is? Zullen ze toch ook wel de eerste geweest zijn die toen de Heer Jezus zich bekend maakte en toen hij ging preken, het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Nou, toen zullen zij, die met hem opgegroeid zijn, toch de eerste geweest zijn om te zeggen, ja, maar dat hebben we altijd al aangevoeld. Dit moet inderdaad wel de door God gezonde verlosser zijn. Nou, we hebben het samen gelezen. Uit Johannes 7, is dat waar? Hebben zijn broers, Jacobus, Jozef, Simon, Judas, hebben ze in de Heer Jezus geloofd? Wat lazen we? Ook zijn broers geloofden niet in hem. En gemeente, de werkwoordsvorm in die tekst geeft aan dat het gaat om een voortdurende houding van ongeloof. Je zou het kunnen vertalen, zij waren niet in hem aan het geloven. En dan staat er niet bij, nou behalve Jacobus dan. Die geloofde gelukkig wel in hem. Dan was de enige broeder van de Heer die wel in hem geloofde. Nee, ook zijn broers geloofden niet in hem. Ook Jacobus niet. Zat geweest voor de Heer Jezus. Moet u eens nagaan, hè? Hoe pijnlijk is dat als je eigen familie je niet begrijpt en niet achter je staat en niet in je gelooft. Er zijn hier denk ik ook wel mensen die dat mee moeten maken. De Heer Jezus ook. En het was niet alleen dat ze niet in hem geloofden. Het ging zelfs verder, hè. Ze ergerden zich aan hem en ze namen hem van alles kwalijk. En ze daagden hem uit. Zo hebben we dat gelezen in Johannes 7. En wat zeggen ze tegen de Heer Jezus? Als de Heer Jezus in Galilea aan het werk is, dan vinden ze eigenlijk dat hij maar veel te veel in de luwte bezig is. Daar een beetje in dat achterland. Galilea, dat trekt niet echt de aandacht. Ergens in Drenthe, laten we zeggen. Waar nooit iemand komt. Kijk, als Jezus nou echt de Messias is, dan moet hij dat ook maar eens laten zien. En dan moet hij maar naar Jeruzalem gaan op het loofhuttenfeest. En dan moet hij daar maar eens wat wonderen gaan doen. En aan iedereen laten zien dat hij het is. Hij moet het dan maar eens bewijzen. Hij moet maar op primetime televisie. Om het te laten zien van ja, kijk, ik ben de Messias, mensen. Ze ergeren zich aan hem. Gemeente, dat is nou meestal wel hoe de Heere werkt. Meestal niet met aandacht. Met een groot spektakel. Maar meestal zo in de luwte, zo in het verborgene. Aan de rand haast van de samenleving. Waar een paar mensen samenkomen in een kerkgebouw. Op zijn opstandingsdag, dat wel. En voor je idee merkt de samenleving er haast niets van. En misschien ergeren wij ons daar ook wel aan, gemeente. Als Jezus nou maar eens met allerlei indrukwekkende tekenen liet zien dat hij het is. Dat hij de Christus, de verlosser is. Dan zou dat christendom nog een beetje geloofwaardig worden. Gemeente, waarom geloofden Jacobus en die andere broers niet in de Heer Jezus? Zal dat hierop vastgezeten hebben? Dat ze net als zoveel andere Joden uit die tijd en ook uit onze tijd hele andere verwachtingen hadden van wat een verlosser van God eigenlijk is. Wat een Messias van God eigenlijk is. Niet een Messias die zo nederig is en die zo nederig zijn gang gaat, maar een Messias die komt met spierballen, met kracht en met heerlijkheid. En die gaat zitten op een hoog verheven troon in Jeruzalem. Jacobus, die was goed thuis in de schriften, in de Bijbel. En dat blijkt wel uit de brief van Jacobus. Want die brief van Jacobus, gemeente, die is zeer waarschijnlijk geschreven door Jacobus, de broeder van de Heer Jezus. En dan haalt hij heel veel citaten uit het Oude Testament naar voren. Gemeente, ook als wij thuis zijn in de Bijbel, dan kunnen we de Bijbel nog heel eenzijdig lezen. En Jacobus die las in de Bijbel alleen over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Alleen over de heerlijkheid van de Messias. En dan had hij ook nog hele aardse voorstellingen bij. En dat hij moest lijden en moest sterven. Ja. Dat las hij helemaal niet. Daar las hij overheen. Gemeente, we kunnen zo vasthouden aan onze eigen ingeroeste ideeën. Maar hoe lezen wij de schriften? Wordt u wel eens verrast door wat er staat in de Bijbel? Of weet u alles al? Kijk, waar je werkelijk de Bijbel gaat lezen, daar gaat de Bijbel jou lezen. Daar gaan de schriften je gedachtenwereld bepalen. En dan gaat je hele gedachtenwereld op zijn kop. Want daar komt de Heer Jezus, de Christus der schriften, ons leven binnen. En dan worden we ook verlost van alle eenzijdigheden waar we in vast kunnen zitten. En dan is de Bijbel niet alleen maar wet. En doe dit en doe dat. En dan is de Bijbel niet alleen maar vloek en oordeel. En het kan voor jou nooit. Nee. En de Bijbel is ook niet alleen maar troost en vreugde en blijdschap. En een woord zonder wet en zonder oordeel. Oppervlakkig. Dan geeft de Bijbel je de ware troost. Tot diep in je hart. Dan ga je zien en beleven dat alles vrije genade is. En dan ga je leren dat het genade is door recht. En dat het genade is door het oordeel heen. Niet meer eenzijdig. Ik denk dat Jacobus, voelde hij zich aangetrokken tot de Farizeese partij. Nou goed, daar ga ik verder niet op in, maar een man van de wet. Maar later is die wet wel anders teruggekomen in zijn leven. Niet meer als doe dit en doe dat. Maar als een liefdewet. Dat kun je in zijn brief lezen. Ook zijn broeders geloofden niet in hem. Gemeente, op een gegeven moment gaat dat zelfs zo ver. En dat gedeelte heb ik niet gelezen. Want 4 schriftlezingen, dat vond ik wel wat heel veel. Op een gegeven moment gaat het zo ver dat zijn familie, zijn verwanten over hem zeggen. Hij is buiten zichzelf. De Heer Jezus die zit in huis. U kunt dat nalezen in Marcus 3. En eigenlijk zeggen ze dus, nou hij draait helemaal door. Nou gaat het helemaal mis met hem. Hij is echt een beetje overspannen of zo. Hij wordt, als ik het nog wat krasser zeg, hij is gek geworden. Nou dat is wat als je familie dat over je zegt en dat ook meent. En we lezen natuurlijk niet dat Jacobus, de broer van de Heer Jezus, dat zo uitdrukkelijk over hem gezegd heeft. Maar het zou wel kunnen. Zijn eigen familie geloofde niet in hem. Gemeente, wat is de Bijbel ook een eerlijk boek, vindt u niet? Want laten we wel zijn, hè? Als je eigen familieleden niet in je geloven, niet achter je staan, dan is dat toch geen reclame voor je, of wel? Laat ik een heel simpel voorbeeld nemen. Als ik een broer heb. Ik heb een broer, maar goed. Of een neef hebt die in de handel zit. Mijn broer zit niet in de handel. Maar even als voorbeeld. En stel dat hij nou, ja, hij verkoopt iets. Hij verkoopt, ik noem maar wat, tapijt. En ik heb tapijt nodig. Ik zeg, nou, maar ik ga het overal halen, maar niet bij mijn broer. En als ik dan ook nog eens zeg, ja, maar mijn broer is helemaal doorgedraaid. Nou, dat is geen reclame voor die zaak van mijn broer, of wel dan? Hadden die evangelisten dit niet gewoon weg kunnen laten? Johannes, waarom moet je dat nou schrijven, man? Johannes 7, dat is toch alleen maar antireclame? Als zelfs zijn eigen broers niet in hem geloven. Ze hadden eigenlijk beter kunnen schrijven. Dat doet het toch veel beter, gemeente. Een soort van, ja, als je nou een aanbeveling moet schrijven voor Jezus, dan hadden ze toch beter kunnen schrijven. En hij had heel veel succes. En iedereen geloofde in hem. En natuurlijk ook zijn moeder en zijn broers. En ze waren heel erg trots op hem. Kijk, dan maak je reclame voor de goede zaak, toch? Ja, gemeente, maar dat is nou juist het punt. De evangelisten schreven geen reclamefolder voor de Heer Jezus. Echt niet. Ze stellen de zaken van het geloof niet mooier voor dan ze zijn. Dat mag een predikant ook nooit en ten nimmer doen. En dat moeten wij ook nooit doen naar een ander toe. We moeten eerlijk met elkaar omgaan, gemeente. Eerlijk met onze ziel ook omgaan voor God. En dat doen de evangelisten ook. Ze schrijven de feiten. Ze beschrijven de geschiedenis. Ze beschrijven wat er werkelijk gebeurd is. En in werkelijkheid waren er, zo blijkt uit alles, maar weinig mensen die in de Heer Jezus geloofden tijdens zijn rondwandeling op aarde. En de Heer Jezus die noemt hen op een gegeven moment een klein kuddeke. Zelfs zijn eigen familieleden geloofden niet in hem. Dat is voor de Heer Jezus enorm zwaar geweest. Dat is een niet gering deel van zijn lijden geweest. Zijn moeder Maria heeft erbij gestaan. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing om te betalen voor de schuld. En een zwaard ging door haar ziel. We weten niet of ook die broers van de Heer Jezus erbij geweest zijn. Toen de Heer Jezus daar hing. En ze zullen als mannen die de wet van God wilden houden vast in Jeruzalem geweest zijn voor het paasfeest. Absoluut. En we weten niet wanneer ze het gehoord hebben. Hè? Dat hij gevangen genomen is. Misschien wel op het moment dat hij op weg was naar het kruis. Dat hij daar door Jeruzalem ging. Dat het ook hen ter oren kwam. Misschien wel pas op het moment dat hij daar hing. Heb je het al gehoord? Je broer hangt aan het kruis. Nou, dat kan ze niet koud gelaten hebben, gemeente. Dat geloof ik toch ook niet. Want al geloofden ze niet in hem. Dat blijft toch je broer. Toen moet toch iets van die familieband zijn gaan spreken. Of niet dan? We lezen niet dat ze het voor hun broer opgenomen hebben. We lezen niet dat Jacobus naar voren is gegaan. En dat Jacobus gezegd heeft, hoge priester, nou moet u eens goed luisteren, het is mijn broer. Dit kan toch zo niet? Of dat hij dat tegen Pilatus gezegd heeft. Nou, dat had misschien ook helemaal geen zin gehad, gemeente. Maria deed dat niet, de discipelen deden dat niet. Het is voor de Heer Jezus waar geweest wat we ook zingen met Psalm 69 vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen van mijn moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Daar aan het kruis werd Jezus verteerd vanwege de ere Gods. En zijn broers begrepen dat niet. En ze snapten niet waar hij mee bezig was. Niemand begreep hem toen hij stierf onder de toren Gods. En gemeente, nou het wonder. Want dat is toch het wonder, hè? Dat toen de Heer Jezus daar hing, ten diepste ook in de steek gelaten door zijn eigen familie, door zijn eigen broers, toen stierf hij ook voor hen. Hij stierf daar voor een lafaard en een wegloper zoals Petrus. Hij stierf daar voor een radeloze Maria Magdalena. Maar hij stierf daar ook voor zijn broers, die niet in hem geloofden. Voor Jacobus, voor Jozef, voor Simon, voor Judas. Zij hadden hem wel verworpen en ze geloofden niet in hem. Maar hij gaf voor hen hun leven. Gemeente, wat een wonder. Wat een eeuwig wonder. Christus stierf. Toen wij nog zondaars waren, gaf God zijn eigen zoon. Ja, gemeente, dat is een ding dat zeker is. Jezus stierf voor hen. Dat weten we uit wat we gelezen hebben in de handelingen van de apostelen. Want daar lezen we wie er bij elkaar waren. Na de hemelvaart van de Heer Jezus. Dan lezen we dat de apostelen daar waren. Petrus en Jacobus en Johannes en die andere Jacobus. En Simon Zelotes. En ze zijn daar bij elkaar om samen de Heere te bidden en samen te smeken. En ze bidden om de belofte van God de Vader, die ze van de Heer Jezus gehoord hebben, dat de Heilige Geest zal komen. Maar ze zijn daar niet alleen, er zijn nog meer mensen bij hen. Wat hebben we gelezen, gemeente? Zij waren daar met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Zijn broers! Die niet in de Heer Jezus geloofde. Samen met de discipelen van de Heer Jezus bidden ze en pleiten ze op de belofte die de Vader gegeven had. Dat de Heilige Geest zou komen. Gemeente, dan is er toch iets veranderd in je leven. Dat kan toch niet anders? Eerst ongeloof en verzet tegen hem en ergeren aan hem. En nu overgave aan hem. Vertrouwen in hem. Bidden en smeken. Vanwege zijn belofte. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Nou, gemeente, ik denk dat we de verklaring daarvoor vinden. In de woorden van onze tekst. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Jacobus, de broeder van de Heer Jezus. Die in eerste instantie niet in hem geloofde. En toch verscheen de Heer Jezus aan hem. Ook aan hem. En gemeente, is dat niet het middel geweest? Om in die tijd tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart. Dat ongeloof in het hart van Jacobus te overwinnen. En te breken. En gemeente, dan is het toch een groot wonder dat het de Heer Jezus behaagde om zijn broer Jacobus op te zoeken. En ik denk dat hij het verteld heeft aan zijn andere broers. Nou heb ik de Heere gezien. Nou is hij ook mijn Heere, niet alleen mijn broeder. Hij is mijn Heere. En mijn God, zoals Thomas dat zei. Nou, hoe het precies gegaan is, weten we niet, hè. Kan best zijn dat ze het eerst gehoord hebben. Dat Jezus was opgestaan. Misschien via Maria. Misschien van die andere apostelen. Misschien zijn er toen al die eerste basjes in dat ongeloof van Jacobus gekomen. En misschien is de Heer Jezus ook wel helemaal onverwacht en ongedacht zomaar aan hem verschenen. Maar wat een wonder zal het voor hem geweest zijn. En we horen niet wat de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft. Maar gemeente, zal de Heer Jezus niet gedaan hebben wat hij bij de Emmausgangers deed. Het uitleggen vanuit de schriften. Dat hij moest lijden. En dat hij moest sterven. En zullen zo bij Jacobus zijn ogen niet open gegaan zijn. Dat het eindelijk in zijn hart begon te dagen. Dat hij eindelijk heerlijkheid ging zien in de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus, die heeft hem dat verklaard. Jacobus, nou moest ik ook voor jou aan dat vloekhout der schande gaan. En nou heb ik ook voor jou, jouw schuld gedragen. Ook voor jou ben ik onder de toorn van God gekomen, waaronder jij had moeten verzinken. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, wat een wonder. Als de Heer Jezus zelf dat aan je hart verklaart, dat kan geen mens doen. Dat kun je jezelf niet geven, dat kan alleen de Heer Jezus. En toen kon Jacobus het zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik heb hem ontmoet, ik heb hem gezien. Ja, zegt u, als ik het nou zo mee kon maken, hè, zoals Jacobus dat meegemaakt heeft. Als de Heer Jezus nou aan mij zou verschijnen. Net zoals aan Paulus en aan Petrus en zo. Ja, dan zou ik het ook geloven, hè. Ja, dat... Nou, gemeente, op die manier zult u het niet meemaken, lichamelijk. En toch, hij verschijnt nog steeds. En de Heer Jezus zoekt ook na zijn hemelvaart nog steeds mensen op. Ook u, ook jou. Verschijnt hij niet keer op keer, hier, onder de prediking van het woord? Verschijnt hij niet keer op keer in het gewaad van zijn woord? De Christus der Schriften, gemeente. Hoor toch zijn stem. Hoor toch wat hij zegt. Ook vanmiddag. Tegen u, tegen jou. Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Ziet u de Heer Jezus niet staan? Als hij nodigt, wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einde van de aarde, want ik ben het. Meneer, wat een wonder als je net als Jacobus en die andere broers van de Heer Jezus je verzet leerde opgeven. Als je ging knielen voor hem. Als je ging bidden om de geest. Als je ging smeken en pleiten op de belofte van God. Gemeente, knielen voor hem, dat heeft Jacobus toch gedaan toen de Heer Jezus aan verscheen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat, hè. Dat hij in aanbidding en verwondering neerzonk. Toen de Heer Jezus hem zijn liefde verklaarde. En zei, dat deed ik ook voor jou, Jacobus. En jij geloofde wel niet in mij, maar ik ging die weg voor jou. O gemeente, wat is dat een heerlijk lief werk, hè. Als je mag knielen voor de Heer Jezus. Als je heerlijkheid in hem ziet. Als je voor hem neer mag zinken. Als je hem niet alleen tot hem bidt. Als je hem mag aanbidden. Gemeente, wat een wonder. Als dat in je hart en leven ook gebeurd is. Als je net als Jacobus gebracht werd. Van ongeloof en tegenstand. Tot overgave. Tot geloof. Misschien werd u wel opgevoed. Net als Jacobus. Dicht bij de Heer Jezus. Wat een voorrecht. Als je in je jeugd veel meekreeg van hem. En dat het toch zo was dat je in je jeugd geen heerlijkheid in hem zag. Wat een wonder als dat ging veranderen. Als je ogen open gingen voor hoe bijzonder en hoe heerlijk hij werkelijk is. En als de Heere ons bracht tot de hoogte van het geloof. Nou, dan mag je de Heere daarvoor danken. Dan mag je zo dankbaar zijn. En als dat nou nog niet zo is, misschien zit u daar wel mee. Misschien zegt u, ja, bij mij is dat nog niet zo. Of misschien zit u daar ook wel mee voor anderen. Dat u zegt, ja, maar mijn kinderen, ze zijn dicht bij de Heer Jezus opgevoed. Maar ze leven nu ver bij de Heer Jezus vandaan. Nou, wanhoop dan niet. Want de Heer Jezus, die brengt mensen van ongeloof tot geloof. Draag uw kinderen of draag uw familieleden, die u ook het zo gunt, dat geloof in de Heer Jezus. Draag ze maar op aan de troon der genade. De Heer Jezus, hij is met ontferming bewogen. En die verschijning aan Jacobus, die mag ons wel bemoedigen, gemeente vanmiddag. Petrus die had het er niet naar gemaakt, Jacobus evenmin. Maar de Heer Jezus die zoekt hen op. En zo brengt de goede herder zijn verloren schapen terecht. En dat doet hij nog steeds, daar gaat hij mee door. Zolang de zon en de maan schijnen, dwars tegen alle verwachting in, lezen we. En Paulus die schrijft het met verwondering. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Wat een wonder om hem te zien met ogen van geloof. Lieve Heer Jezus, u komt toe. Alle lof en aanbidding en de dank. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. 89, 12. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, wij willen u hartelijk danken voor uw werk. En daar gaat u ook mee door, Heere. Want u zult ervoor zorgen dat mensen gebracht worden van het ongeloof tot het geloof. En Heere, wat kunnen we daarmee worstelen in ons leven? Wat zitten we er ook nokkie vol mee? Maar Heere, dan mogen we dat toch ook bij u brengen. Heere, dat ongeloof van ons wil ons ervan bevrijden, Heere. U roept ons op tot geloof. Heer Jezus, wij danken u dat u nog steeds leeft. Dat u bent opgestaan. We danken u, Vader, dat u uw Zoon hebt opgewekt. En dat door de kracht van de Geest. Ah, Heere, wij danken u dat u leeft en dat u de levende bent en dat u ook aan ons wil verschijnen, zondag aan zondag, preek aan preek. Ja, nog meer, elke keer als wij de Bijbel openen en met aandacht lezen, dan verschijnt u daar, Heer Jezus, als de Christus der Schriften. Geef ons ogen van geloof om dat te zien, om u te herkennen in het woord. Om het te merken, Heer, als u tot ons spreekt, om het te geloven. Heere, geef dat we ons daar niet aan zullen onttrekken. We niet zullen zeggen, ah goed, dat is dan een boodschap van lang geleden. En die evangelisten hebben dat we opgeschreven. Paulus heeft dat we opgeschreven. Nee, Heer, het wordt ons verkondigd. En het is ons ook vanmiddag weer verkondigd. En u wil ons hart. En u roept ons op. En u dringt bij ons aan. En u komt ons leven binnen. En u verklaart ons de schriften, o Heer Jezus, u doet het. En u maakt ons duidelijk waarom dat kruis daar gestaan heeft op Golgotha. Heere, wil dat meer en meer voor een ieder van ons duidelijk maken. Zodat wij mogen weten, dat grote wonder, dat ondanks al mijn verzet en tegenstand, hij daar hing, ook voor mij, Heere. O, dat we dat mogen aanbidden. Dat we u, Heer Jezus, mogen aanbidden. Dat kan toch niet anders dan met grote verwondering. Dat kan toch niet anders dan met een onuitsprekelijke dank en lof en eer en aanbidding voor u. O, Heer Jezus, u die zo groot bent. U die zo heerlijk bent. U die zo die weg naar dat kruis ging, o, Heer Jezus. Wij begrijpen het niet dat uw hart zo vol liefde was. Ook toen iedereen u afwees. Ook toen iedereen u in de steek liet. Niemand. Ja, Heere, zelfs uw broeders u vreemd waren. Ach, Heere, en dan neemt u hen aan opnieuw tot broeders. O grote God, wat een wonder. Als we daar iets van mogen gaan beleven. Dat u onze Vader bent. Maar ook dat Christus onze oudste broeder is. Dat zijn zaken. Heere, mens is het haast niet geoorloofd om het uit te spreken. Maar het is zo groot. Maar het is zo heerlijk. En Heere, zo verkondigt u uw lof. In het midden van de gemeente. Wij danken u en loven uw grote naam. Bidden u, geef dat de prediking met ons meegaat. En dat het niet leeg laat in de kennis van u. De drie enige God. Heere, gedenk ons, ga met ons mee. Geef uw zegen, vergeef het onze, zegen het uwe en doe uw genadige aanschijn over ons lichten. Heere, we vragen het uit genade. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 68, 2 en 17. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd, daar ze hun wens verkrijgen. En dan kan ik het ook nooit laten om het 17e vers te zingen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. 68, 2 en 17.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.